Het geloof verwisselt in aanschouwen. Ik dacht er pas later aan, maar volgens mij is dat een dichtregel uit een lied van Hieronymus van Alphen. Maar dat wil ik afwezen. In elk geval vind je het bijna zo terug in 2 Korinthe 5. Dat wil ik graag eerst lezen. 2 Korinthe 5, het 7e vers. Nou, laten we vers 6 beginnen. Daarom hebben wij altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam wonen, niet bij de Heer wonen. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten en bij de Heer inwonen. Dan gaan we naar de eerste brief aan de Korintiërs, het beroemde hoofdstuk 13. Laten we daar beginnen in vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was. Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En ten derde en laatste uit Hebreeën 11. Daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet zo'n aandacht aan geschonken. Zoals 1 Korinthe 13 het hoofdstuk over de liefde is, zoals dit het hoofdstuk over het geloof. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Vers 9. Door het geloof verbleef hij, dat is Abraham, als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land. En woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. En dan vanaf vers 13, in het geloof zijn deze allen gestorven zonder de beloften te hebben ontvangen. Maar zij zagen het in de verte en begroeten het en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. En als zij terugdenken aan dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden zij tijd hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen, hun God genoemd te worden. Want hij heeft voor hen een stad bereid. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik ga het minste zeggen over 2 Korinthe 5, iets meer over 1 Korinthe 13 en het meeste over Hebreeën 11. In 2 Korinthe 5 staat het ook, als het ware, in een tussenzin. Het staat in deze vertaling, de Telos-vertaling, ook tussen haakjes. Het is even een onderbreking van de gedachte. Het gaat daarover het inwonen bij de Heer en uitwonen uit het lichaam. Er is veel ruzie gemaakt onder de uitleggers of het hier nou gaat over het sterven en zo bij de Heer zijn, of dat het gaat over het opstandingslichaam. Dat heeft ook te maken met de vraag wat dat die tent is, dat eeuwige huis waarover het in de eerste verse gaat. Maar dat hoeft ons allemaal vanavond niet bezig te houden. Waar het om gaat is dat Paulus zegt dat we nu leven uit de kracht van ons geloof. En we zullen het straks zien in Hebreeën. Geloof is daar nodig waar je nog niet de vervulling hebt. In de wereld zegt men dat ook, je moet het maar geloven. Of ze zeggen ook, geloven doe je in de kerk. Waarmee men bedoelt, wij willen zekerheid. In de kerk heb je dus blijkbaar geen zekerheid. Zo zien zij dat dan. Geloven, dat betekent, je moet nog maar afwachten of het zo is. Is het werkelijk zo? Het antwoord is, ja, ik geloof het wel. En daarin zit de gedachte, ik weet het niet zeker. Dat is niet wat geloven in de Bijbel betekent. We hebben het al gelezen in Hebreeën 11. Het geloof is zekerheid. Toch tegelijkertijd is het een zekerheid die iets is waar het geloof tegelijkertijd naar uitziet. Als twee mensen het met elkaar gevonden hebben en het plan hebben om te gaan trouwen, dan hebben ze elkaar vaste beloften gedaan. Maar die beloften hebben ze stiekem in elkaars oor gefluisterd. Maar er komt een dag dat ze dat in het openbaar zullen moeten doen. Eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en dan in de huwelijksdienst. En dan weten we het allemaal. En als hij eenmaal ja gezegd heeft, dan weet zij, de buit is binnen. Hij zit aan mij vast. Ze geloofden daar wel in, voor 99,99%, maar je weet maar nooit of zo'n man toch ineens zich nog bedenkt op het allerlaatste moment. Er zit in dat geloof een uitzien naar waar je helemaal vast van overtuigd kunt zijn, maar het is toch pas echt als dat waar je naar uitziet ook in vervulling is gegaan. In geloof hebben we ons overgegeven aan de belofte van God. En ik heb al eens eerder gezegd, ik dacht tenminste dat ik het hier ook al eens gezegd had. In zekere zin zou je de stelling kunnen verdedigen dat het enige wat we hebben nu is de vergeving van onze zonden en de gave van de Heilige Geest. En al het andere is besloten in belofte. En je geeft je daaraan over, dat noemen wij geloof. En dat geloof is een innerlijke zekerheid, geen onzekerheid. En toch, het blijft een uitzien naar iets wat ooit moet komen. Wat dat precies is, dat moet vanavond dan ook nog een beetje duidelijk worden. En Paulus zegt hier in dat ene tussenzinnetje, als we straks bij de Heer wonen, of hij nou bedoelt na het sterven of na de opstanding, dat doet er nou verder voor ons niet toe, dan zullen we aanschouwen. Nu is nog een wandelen in geloof dat zich overgeeft aan Gods beloften met grote zekerheid, maar tegelijkertijd moet je het nog maar afwachten, zou je menselijk kunnen zeggen. Maar als we aanschouwen, dan hebben we het doel bereikt. Je ziet dat heel mooi bij Abraham, we zullen dat direct zien in Hebreeën 11. Maar ik wil iets meer zeggen over 1 Korinthe 13. Dat is nou echt zo'n hoofdstuk dat heel vaak in huwelijksdiensten wordt gebruikt. En dat mag ook best, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet hier over de huwelijksliefde. Dat heb je als je zulke gedeelten uit hun verband haalt. Maar goed, als het bruidspaar dat nou graag wil, dan is daar wel een mouw aan te passen. Maar waar het hier vooral over gaat, is de gezindheid waarmee je de gaven uitoefent, waar het in hoofdstuk 12 over ging. En al die uitoefeningen van de gaven, hoe nuttig ook voor de andere leden in de gemeente, heeft uiteindelijk toch weinig om het lijf als het niet gepaard gaat met liefde jegens de ander. En Paulus maakt duidelijk dat dat de grootste drijfkracht is in elke bediening. En we hebben allemaal een bediening in de gemeente ontvangen, of in ieder geval een taak als u dat woord bediening te groot vindt. En daarin is de liefde van enorm belang. Nou, daar gaan we ook niet over uitweiden. Maar wat ons zo bijzonder interesseert is dat laatste zinnetje. Nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En het zou best aardig zijn om, zoals Pardoes, u de vraag te stellen. Maar ik zal hem zelf beantwoorden, troost u. Waarom is de liefde eigenlijk de meeste van de drie? En het zou best kunnen zijn dat er dan, en huwelijksdiensten lenen zich daar ook uitstekend voor, dat er een soort romantische gedachte opkomt van ja, geloven is mooi en hopen is mooi, maar de liefde, dat is toch wel het mooiste wat er is. En dan denk ik dat Paulus het daar helemaal niet over heeft. De liefde is de grootste of de meeste om een heel simpele reden. En dat is deze. Liefde blijft tot in alle eeuwigheid. Maar geloof verwisselt in aanschouwen. En de hoop wordt eens vervuld. Als een hoop vervuld is, dan hoef je er niet meer op te hopen. Dan heb je het. En als je nu in geloof je uitstrekt naar de realisering van Gods beloften, dan hoef je niet meer te geloven als die beloften eenmaal gerealiseerd zijn. In die zin kun je zeggen dat er aan geloof een eind komt. Ik zou nog best een betekenis kunnen bedenken dat we tot in eeuwigheid geloofsvertrouwen in God blijven hebben. Maar Paulus wil ons hier heel simpel zeggen. Wij leven nu op aarde in geloof en strekken ons uit naar de dingen die gaan komen. Daar hopen we op. Maar op een bepaald moment wordt dat vervuld. Maar de liefde, daar komt nooit een eind aan. Tot in eeuwigheid zullen we God lief hebben, zal hij ons lief hebben en zullen we elkaar lief hebben. En daarom is de liefde het mooiste en het grootste. Misschien zouden we nog eens een heel seizoen, als we het nou over vrede gehad hebben, over dat hoge en verheven woord moeten hebben. Wat is die liefde nou precies in de Bijbel? Dat is de reden. En we zien dat ook eerder als het gaat over de gaven. Kijk maar naar vers 8 van 1 Korinthe 13. De liefde vergaat nooit. Met andere woorden, die blijft tot in eeuwigheid. Maar het zijn profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Dat klinkt nogal drastisch. Maar dat betekent simpelweg, er komt een tijd dat alle profetieën van God in vervulling zijn gegaan. Ik geloof persoonlijk dat er nog geen enkel in vervulling is gegaan, behalve die die betrekking hebben op de eerste komst van de Heer Jezus. Want in feite hebben alle profetieën betrekking op het komende koninkrijk. Maar als dat eenmaal in vervulling is gegaan, ja, dan hebben die profetieën afgedaan. Die profetieën zijn een wegwijzer. Eens zal dat en dat gebeuren. En als het gebeurd is, dan zijn ze er niet meer. Teniet gedaan. Een sterke taal hier, maar we begrijpen wat de bedoeling is. En zo is het ook. Het zijn talen, zij zullen ophouden. De talen zijn een teken voor de ongelovigen, zegt 1 Korinthe 14. En als die er niet meer zijn, hebben de talen ook geen functie meer. En zo kun je hetzelfde zeggen over de kennis. Nou is dat een beetje moeilijker. Je zou zeggen, kennis, dat we zullen toch tot in eeuwigheid kennis van God hebben. Die kennis zal alleen maar toenemen. Ja, maar hier denk ik gaat het over een heel specifieke vorm van kennis. Want in 1 Korinthe 12 lezen we van die 9 genadegaven van de geest. De tweede, een woord van kennis. Kennis over een zaak die je normaal eigenlijk niet zou kunnen weten, maar die God jou openbaart en die je aan een ander kan doorgeven. Daar gaan we niet over uitweiden. Maar zulke woorden van kennis zijn straks in de eeuwigheid niet meer nodig. En dat geldt eigenlijk voor alle 9 genadegaven. Op een bepaald moment zullen ze afgedaan hebben. Ze zijn gewoon niet meer nodig. En dat is met de liefde niet zo. Dus Paulus beklemtoont het betekenis van die liefde in de eerste plaats heel praktisch voor het heden. Bij de uitoefening van die gaven is het van enorm belang dat je de ander voor wie je dat doet lief hebt. Anders kun je die ander niet goed dienen. Maar ten tweede, die liefde heeft ook een eeuwigheidswaarde. Want al die gaven en alle profetieën, alles zal één keer ten einde komen als het allemaal vervuld wordt. Maar die liefde blijft voor eeuwig bestaan. Geloof, waar we het nu heel dit seizoen over gehad hebben, gaat een keer over in aanschouwen. En nu gaan we dan naar Hebreeën 11. Daar moeten we wat meer naar kijken. Dat wordt tijd ook op deze laatste avond. Hebreeën 11 is eigenlijk een hoofdstuk dat vaak hetzelfde lot beschoren is als 1 Korinthe 13. Namelijk een hoofdstuk dat uit zijn verband wordt gehaald en dat dan een eigen leven gaat leiden. 1 Korinthe 13 voor trouwdiensten. Bij Hebreeën 11 zal dat niet zo gebeuren. Maar je kunt daar prachtige preken over houden en volledig eigenlijk de samenhang missen. Dat is slordig. Het gaat erom in Hebreeën 10 dat de schrijver duidelijk maakt dat deze gelovigen uit het Joodse volk, daarom heten ze Hebreeën, deze gelovigen in de Heer Jezus, maar van Joodse afkomst, door hun vroegere volksgenoten, die in zekere zin nog altijd hun volksgenoten waren, vervolgd werden. En het was nog niet helemaal zo op zijn allerergst gekomen, maar dat zou nog best kunnen gaan gebeuren. Vers 32, herinnert u de dagen, hoofdstuk 10 vers 32, herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlicht te zijn veel strijd in het lijden verdragen hebt. Het zij dat u zelf door smaadheden en verdrukking in een schouwspel geworden was, het zij dat u gemeenschap had met hen die daar zo naar in verkeerden. Dus dan had je misschien zelf niet zoveel ervan te lijden, maar die was dan toch wel nauw verbonden met mensen die dat wel moesten ondergaan. Vers 34, u hebt ook meegeleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap ervaart. Daar u wist, en dan komt het geloof weer om de hoek kijken, dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. En nu moet hij zeggen tegen deze gelovigen, jullie hebben volharding nodig. Werp uw vrijmoedigheid niet nodig die een grote beloning heeft, want u hebt volharding nodig. Je kunt soms met grote moed aan een zaak beginnen en na een tijdje hou je het niet meer vol. Dan geef je de moed op en dan haak je af. En dat betekent in dit geval heel concreet dat deze broeders in Christus terugkeerde naar de synagoge om zich al die verdere ellende te besparen. En dan zegt, ik ga nou even verder Nee, toch, het is toch eigenlijk wel mooi om dat even wel te benadrukken. Hij wijst dan op het komende koninkrijk. Ik heb dat woord koninkrijk nu al een paar keer gebruikt, maar het is erg heel belangrijk wat ik nou ga zeggen. In de westerse theologie, dat begon al bij Augustinus, dat is in de katholieke wereld zo en in de protestantse wereld ook, leeft heel sterk de gedachte alsof het hele evangelie draait om het feit dat je een zondaar bent, dat Christus daarvoor de oplossing heeft geboden en als je nou gelooft ga je naar de hemel. Je toekomstverwachting is dus sterven en naar de hemel gaan. That's it. En de gedachte van het koninkrijk Gods raakt dan volledig op de achtergrond. Het koninkrijk Gods wordt dan gereduceerd tot de algemene regering van God in deze wereld. Er is niet meer een uitzien naar het koninkrijk Gods. En om het nou eens heel drastisch te zeggen, in het Nieuwe Testament gaat het nooit of nagenoeg nooit om dat sterven en naar de hemel gaan. Een enkele keer komt het even voorbij. Bij de moordenaar aan het kruis, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. Dat zegt die moordenaar. Hij heeft het helemaal niet over, mag ik straks ook naar de hemel als ik zal sterven? Dat denkt hij helemaal niet na. Hij weet zeker, de Heer Jezus zal toch eens weer als koning verschijnen en dan mag ik erbij zijn. Daar is zijn verwachting op gericht. Volledig in overeenstemming met de Joodse verwachting die ook de christelijke verwachting moet zijn. Wij zien uit naar het koninkrijk Gods. Maar dan zegt de Heer Jezus als belofte, maar je zult vandaag al met mij in het paradijs zijn. En dat is natuurlijk een heerlijke belofte. Het betekent dat als wij sterven, dat we dan niet ergens in een niemandsland zweven. Maar dat betekent ook dat we dan niet het einddoel bereikt hebben. Voor veel christenen is het sterven en naar de hemel gaan het einddoel. En ja, er komt ooit nog een opstanding, maar ze weten eigenlijk niet goed waar dat voor goed is. Want ze zijn al helemaal gezegend in de hemel, ze hebben al het mooie en goede hebben ze al. Dus die opstanding, dat is een beetje een spelbreker, lijkt het wel. Maar bovendien komt dat pas aan het einde van de wereldgeschiedenis. En die wederkomst natuurlijk ook. Maar eigenlijk gaat dat buiten ze om, want zij zijn dan al heerlijk in de hemel. Dat is totaal anders dan de nieuwtestamentische verwachting. En enkele maal, ik zei het u al, Lucas 23, vers 43. Maar ook in Filippenzen 1, daar zegt Paulus, met Christus ze zijn het verreweg het beste. Dat is een tweede hint. Maar voor de rest heeft hij het 100 keer vaker over het komende koninkrijk. Een christen ziet niet uit naar de hemel, naar zijn dood en naar wat er daarna komt. Maar hij ziet uit naar de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk. Ik weet nog in een EO-programma, een christelijk gereformeerde professor die zei toen, een christen moet eigenlijk elke dag aan zijn dood denken. Ja, dat zei hij. Waarop ik eruit flapte, een christen moet elke dag aan de wederkomst denken. Ja. Maar dat is heel typerend. Ik neem hem dat ook helemaal niet kwalijk, want miljoenen christenen, katholieken en protestanten hebben altijd zo gedacht en geredeneerd. Behalve de oude professor Gunning, ik weet nou niet welke Gunning het was, want er zijn nog een hele zwik. Maar in elk geval, hij was op een begrafenis geweest en hij was al heel oud. En sommige van degenen toen ze terugliepen van het graf suggereerden dat hij misschien wel de volgende zou zijn. Waarop hij zijn rug rechtte en sprak, mijn heren, ik zal de dood niet eer aandoen op hem te wachten, want ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Halleluja, zo horen wij dat graag. Dat is nieuwtestamentische taal. Ik heb een heel oude broeder gekend in Friesland, die lag op zijn sterfbed en de broeders spraken erover dat hij nu wel spoedig naar de Heer zou gaan. En hij met zijn laatste krachten hief hij zijn vinger omhoog en hij zei, hij kan nog komen. Hij was op zijn sterfbed niet bezig met het sterven en naar de hemel gaan, maar met de wederkomst van de Heer Jezus. En dan kunnen jullie wel lachen, maar zo horen jullie ook te denken, dames. Dat is de christelijke levenshouding. En ook de stervenshouding. Jongen, dit schijnt wel verbazingwekkend te zijn voor sommigen. Het is maar goed dat we het er anders over hebben. En nu zegt de schrijver hier ook. Niet, of als jullie sterven, ga je toch naar de hemel. En als jullie de martelaars dood bezorgen, nou des te gauwer kom je in de hemel wel mee. Hij zegt, vers 37, nog zeer korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Het gaat in de Hebreeënbrief nooit over het sterven naar de hemel gaan. Maar het gaat altijd over het koninkrijk Gods. Het gaat over het toekomstig aardrijk, zegt Hebreeën 2 vers 5. Het gaat over de toekomstige eeuw, dat is de Messiaanse eeuw, zegt hoofdstuk 6 vers 5. Het gaat over de toekomstige goederen, het gaat over de toekomstige stad in Hebreeën 13. Dat is altijd de Messiaanse eeuw. De Hebreeënbrief sluit zich volledig aan bij de verwachting van de toekomende dingen zoals je die ook in het Oude Testament vindt. En zoals de Heer Jezus daar ook altijd over spreekt. toen hij was opgestaan uit de doden, dat deed je in Handelingen 1, vers 3. Toen sprak hij met zijn discipelen, hij verscheen elke dag aan hen en hij sprak 40 dagen lang over sterven naar de hemel gaan. Wel nee, hij sprak 40 dagen met hen over het Koninkrijk Gods. Ik had daar wel graag bij willen wezen, maar ik geloof dat alles wat de Heer Jezus daar vertelde en wat wij ook moeten weten, dat staat in het Nieuwe Testament. En dat thema staat gelukkig meer en meer en meer in de belangstelling. Maar als dat Koninkrijk Gods nou nog niet is aangebroken, en dat is bij ons zelfs nog steeds niet aangebroken, dan zegt de schrijver in vers 38 met een citaat uit Habakkuk 2 vers 4, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat betekent, hoe hou je het intussen vol? Want het duurt nu al erg lang. De discipelen vroegen ook in datzelfde stukje in Handelingen 1, gaat u nu het Koninkrijk voor Israël oprichten? En de Heer Jezus zei, nee, die tijd wordt door de Vader bepaald. En ik vind dat zo lief dat hij dat zo zei, want steeds voordat hij gezegd had, oh nee, dat duurt nog wel 2000 jaar. Nou, dat is nou niet direct motiverend, hoewel er intussen al 2000 jaar voorbij zijn. Maar hij zegt, jullie krijgen in tussentijd iets heel moois. En niet als een zoethoudertje, maar werkelijk als iets fantastisch, om die lange tijd door te komen. Namelijk, jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt. Maar die vraag was helemaal niet dom. Heel veel uitleggen zeggen wat een domme vraag van de discipelen hadden. Ze nou nog steeds niet begrepen dat het daar helemaal niet om ging en zo. Wel nee, ze hadden het heel goed begrepen. En de Heer Jezus zegt ook helemaal niet, die vraag deugt niet. Hij gaat zelfs serieus op die vraag in. Hij zegt alleen, de tijd wanneer dat zal gebeuren, precies dat, het Koninkrijk wordt voor Israël gesteld, dat ligt in de handen van de Vader. Precies andersom wat de uitleggers erin willen lezen, althans veel uitleggers. In de tussentijd leven we de kracht van de Heilige Geest. En hier staat het zo in Hebreeën 10 vers 38. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat geloof houdt hem op de been. Want door dat geloof weet hij er komt een andere tijd. Een keer komt aan al deze ellende een einde. Een keer komt er aan de onvrede en de oorlog in deze wereld een einde. Een keer komt er aan de ongerechtigheid in deze wereld een einde. Een keer komt er aan al het verdriet in deze wereld een einde. Vanmorgen besprak ik met mijn studenten op de Evangelische Hogeschool onder andere Romeinen 14 vers 17. Het Koninkrijk van God is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat wil zeggen, op kleine schaal mogen wij dat nu al beoefenen, onder elkaar. Gerechtigheid, vrede en blijdschap, dat is prachtig. Straks zal de hele wereld ervan vervuld zijn. Groot zal hij zijn, zal de heerschappij zijn als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Wij leerden met Kerstmis natuurlijk altijd op de zondagsschool Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, maar vers 6 leerden we er nooit bij. Dat is eigenlijk wel jammer, want daar staat, groot zal zijn heerschappij zijn als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Die staat niet in de hemel, vrienden. Ik heb daarvoor geen verhuisbericht ontvangen. Die staat nog steeds in Jeruzalem. En dan zal de hele wereld vervuld zijn van vrede en gerechtigheid. Daar kijken we nog uit. En wat houdt ons in de tussentijd op de been? Het geloof. En dan zegt de schrijver, maar wat is dat nou precies, het geloof? En in dat geloof zijn twee dimensies. Het is de zekerheid van wat men hoopt en de overtuiging van wat men niet ziet. Dat zijn twee heel verschillende dingen. En je vindt van allebei voorbeelden in dit hoofdstuk. Als het gaat om dat wat je hoopt, dan kijk je naar de toekomst. De christelijke hoop, dat is de christelijke verwachting van de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk. En het geloof is de zekerheid daarvan. Door het geloof dat we hechten aan Gods beloften, zijn wij er zeker van dat het koninkrijk eens zal aanbreken als Christus terugkomt. En de voorbeelden daarvan zijn die van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom heb ik verder daarover gelezen. Maar er is nog een tweede dimensie, dat wil ik u voor de volledigheid toch even noemen. En dat is de overtuiging van wat men niet ziet. En een heel stuk verderop in het hoofdstuk, bij Mozes, vind je dat element. Vers 27. Hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Oude vertaling, als ziende de onzienlijke. Maar dat snapt niemand meer. De onzienlijke betekent de onzichtbare. Dat is de overtuiging van wat je niet ziet. Mozes kon God niet zien. Maar hij wist, dat is geloof, dat God er was. En hij bleef op God zien. Het zou voor hem, bij wijze van spreken, voor zijn geloof geen verschil gemaakt hebben of hij nou constant God had gezien Of dat hij wist dat God er wel was, maar hem niet kon zien. Dat maakte voor hem geen verschil, want hij wist, God is er. En zijn beloften zijn vast. Hij is met mij. Hij is met het hele volk. Hij zal ons door de Rode Zee, door de woestijn leiden, in het beloofde land. Dat is de God die nu hier met ons is. Daar hebben we het eigenlijk bij een vorige avond over gehad. Vooral bij de tweede avond al. Het klein, ik weet niet meer precies waar. Maar in elk geval, dat is het praktischste geloof. Dat is te onderscheiden van het zaligmakend geloof. En nu heb ik vooral van dat eerste een voorbeeld gelezen. Zoals gezegd van Abraham, Isaac en Jacob. Waarom? Omdat dat een illustratie is van dat geloof dat verwisselt in aanschouwen. Abraham kwam aan in Genesis 12 in het beloofde land. En hij heeft daarin nooit ook maar één vierkante centimeter bezeten. Afgezien van de spelonk van Machpela, waar hij ook veel te veel geld voor betaald heeft. Maar daarvan kon hij zeggen, dat is nou mijn eigen bezit. Dat had hij door koop verworven. Niet omdat God het me dat schonk. Dus God zegt, kijk rond. Dit zal allemaal van jouw nakomelingen zijn. En Abraham geloofde dat en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde in de voorzeggingen van de Heere God. Isaac precies hetzelfde. Jacob precies hetzelfde. God herhaalde zijn beloften en het waren altijd beloften voor de toekomst. En nu moet u goed begrijpen hoe de schrijver dit nou toepast op onze situatie. Ik zeg onze, het gaat eigenlijk over deze Joodse gelovigen in de eerste eeuw. Maar het principe daarvan geldt voor ons precies hetzelfde. Kijk, bij de Joden ging dat natuurlijk wel een beetje vlugger in vervulling. Want toen ze eenmaal door de Jordaan waren getrokken en in het beloofde land kwamen en daar de strijd aanbonden met de bewoners en tenslotte aan het eind van het boek Jozua dat hele land in bezit genomen hadden en verdeeld hadden, toen konden zij zeggen, het geloof verwisselt in aanschouwen. Want Abraham, Isaac en Jacob hadden geloofd dat hun nakomelingen dat land zouden bezitten en nu bezaten ze het ook. Maar ze bezaten het toch maar tijdelijk. Dat is wel eeuwen later, maar ze trokken in de Babylonische ballingschap. En nadat ze teruggekomen waren en de Heer Jezus onder hen verschenen was, is Jeruzalem opnieuw verwoest in het jaar 70 en zijn ze opnieuw in ballingschap getrokken. Het bleef toch een angstig bezit. En dat komt gewoon doordat het koninkrijk Gods in eigenlijke zin ook toen nog steeds niet gekomen was. De koning was nog niet eens verschenen. Toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, toen verscheen pas de koning. Het koninkrijk God is namelijk niet alleen maar de algemene regering van God. Als dat zo is, dan ben je gauw uitgepraat over het koninkrijk. Een belangrijk onderwerp, maar er is veel meer van te zeggen. Het koninkrijk is dat God het in zijn hart heeft dat koninkrijk te leggen aan de voeten van een mens. En die eerste mensen waren Adam en Eva, die uitdrukkelijk de opdracht kregen om te regeren over Gods schepping in Genesis 1. Maar in Genesis 3 gaven ze het al weg aan de Satan. Daarom zegt de Heer Jezus driemaal in het Johannes Evangelie dat de Satan de overste van deze wereld is. Hij is de feitelijke regeerder. En eenmaal spreekt hij zelfs over het koninkrijk van Satan in Matteüs 12. Maar in zijn persoon was het koninkrijk Gods in deze wereld gekomen. En het koninkrijk Gods en het koninkrijk van Satan staan vanaf dat moment op gespannen voet met elkaar. En de Heer Jezus zegt, als je nu ziet in mijn bediening dat door de kracht van de Heilige Geest demonen worden uitgedreven, dan weet je daaruit, er is nu een macht in deze wereld gekomen die het kan opnemen tegen het koninkrijk van Satan. Namelijk het koninkrijk van God. Zo zegt hij het letterlijk, Matteüs 12 vers 28. Maar zelfs dat was nog maar voorbode. Pas als de Heer Jezus op het punt staat naar de hemel te gaan, zegt hij in Matteüs 28 vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nu zit hij aan Gods rechterhand en alle heerschappij is in zijn handen gelegd. En zelfs dat is nog maar voorbode. Want, zegt Hebreeën 2, wij zien nog niet alles aan hem onderworpen. Wij zien in het geloof wel dat alles aan hem onderworpen is. Het geloof zegt amen op Jezus woord, namelijk dat alle macht in hemel en op aarde aan hem gegeven is. Maar we zien het niet erg. We zien veel eer dat de kwade machten nog vaak de boventoon lijken te voeren. We zien wel de werkzaamheid van het koninkrijk in deze wereld, Zoals wij hier zitten zijn wij daar ook voorbeelden van. En nog miljoenen andere gelovigen op deze aarde. We zien wel dat het al bezig is gestalte te krijgen. Maar het wordt pas echt werkelijkheid, zoals de Hebreeënbrief schrijver zegt, als hij die komt, zal komen en niet uitblijft. Dat is de toekomstige eeuw. Dat is het toekomstige aardrijk dat aan de Zoon des Mensen zal zijn onderworpen. En Abraham, Isaac en Jacob zagen uit naar de vervulling van die belofte. Die vervuld leek toen Israël in het beloofde land kwam. Die vervuld leek toen ze daar opnieuw kwamen, toen ze uit Babel terugkeerden, maar het was steeds tijdelijk. En nu zien we opnieuw dat Israël bezig is terug te keren naar zijn land. En nu geloven wij dat we leven in de laatste dagen, maar het zal allemaal pas echt werkelijkheid worden als de Heer Jezus terugkomt. En zo lang leven wij in geloof. En aanschouwen betekent heel letterlijk dat we hem dan zullen zien. Hij komt, zie, hij komt met de wolken, zegt Openbaring 1 vers 7. En aller oog zal hem zien. En wij zullen hem zien, wij zullen hem gelijk zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. 1 Johannes 3 vers 2. Etcetera, etcetera. Je kunt het geloven dat er een God is, achter de wolken. Maar op een dag zullen we hem zien in het aangezicht van Christus Jezus. Je kunt geloven dat de Heer Jezus aan de rechterzijde van God is, maar er zijn ook miljoenen mensen die dat niet geloven. Totdat hij terugkomt met de wolken des hemels en dan kun je er niet meer aan ontkomen. Dan kan niemand het meer betwijfelen. Want dan is er geen geloof meer nodig. Dan zullen ze het gewoon zien. Aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, zo lezen we het. Met andere woorden, de Hebreeënbrief en eigenlijk het hele Nieuwe Testament. Wat zijn we veel kwijtgeraakt dat we dat niet meer gezien hebben. Eeuwenlang zagen we het niet. En nog steeds zijn er zoveel christenen in Nederland, protestants en katholiek, die niet verder kijken dan dit. Als ik sterf ga ik naar de hemel en dan heb ik het heerlijkheid bereikt. Terwijl in de hemel zijn twee dingen van te zeggen. A, ook dan zijn we niet compleet. We hebben maar niet de volmaaktheid bereikt, want we hebben ons lichaam nog niet. Dus dan zou je toch nog mensen moeten wachten op de afstanding. En dat is ook het tweede. Ook daar, wat doen we daar hoofdzakelijk? Wachten. Van de Heer Jezus lees je dat in Hebreeën 10. Hij zit aan Gods rechterhand en wat doet hij daar? Hij wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen zijn tot de voetbank voor zijn voeten. Wat doet de Heer Jezus in de hemel? Een heleboel voorbeden voor ons doen. Voor ons tussen beiden treden. Maar hij wacht, zegt Hebreeën 10. Hij wacht totdat hij terugkomt. En zijn koninkrijk zal vestigen in deze wereld. Wat doen onze geliefde gestorvenen? Zij wachten. In de onvolkomenheid van hun gedaante, want ze hebben het opstandingslichaam nog niet ontvangen. Dus hoe kun je denken dat dat het einde is? Dat dat onze heerlijke toekomst is? In de opstanding ligt de toekomst. En die opstanding is verbonden met de vestiging van het Messiaanse Rijk. En dat is het geweldige wat je hier vindt bij Abraham, Isaac en Jacob. Daarom zijn dit zulke prachtige voorbeelden. Dit hele hoofdstuk citeert de schrijver om aan die gelovigen uit de Joden die het zo zwaar hadden, één ding duidelijk te maken. Jullie zijn de eerste niet. Misschien klinkt dat wel als een schrale troost. En ik weet het, als iemand het heel erg zwaar heeft, om wat voor redenen dan ook, en er komt een trooster bij hem en die zegt, maar er zijn een hoop mensen die hebben het nog zwaarder, daar heb je niet veel aan. Het mag dan waar zijn, maar het is toch een slechte troost. Maar hier functioneert het toch een beetje anders. Deze Hebreeuwse gelovigen, dat moet je goed bedenken, die hadden net als alle Joden geloofd, als de Messias komt, dan wordt het vrede en gerechtigheid. Dat is dus twee haakjes nog steeds wat orthodoxe Joden geloven. Die geloven dat als de Messias komt, dan hebben ze ook volkomen gelijk aan, dan wordt het vrede en gerechtigheid op aarde. Daarom kan volgens hen Jezus de Messias niet zijn. Want er kwam toen geen vrede en gerechtigheid op aarde. Integendeel, het denk ik nog wel erger geworden te zijn. Dat is de blinde vlek van Israël. Ze denken dat het niet kan dat Jezus de Messias is. En eens wordt die blinde vlek weggenomen. Eens wordt de bedekking van hun aangezicht weggenomen. Ik ken een orthodoxe rabbijn in Israël die zegt, Jezus kan niet de Messias zijn. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Dat gaat heel diep en heel ver. Ik had al anderen gehoord die zeiden, maar als de Messias komt, dan hoop ik dat hij de gelaatstrekken van Jezus zal hebben. Dat komt wel op hetzelfde neer, maar deze zei het wel heel kras. En er zit nog steeds dat geweldige misverstand van Israël in: Jezus kan niet de Messias zijn, want dan zou het vrede en gerechtigheid op aarde geworden zijn. En dat God andere plannen had en eerst een geweldig volk uit de heidenen wilde verzamelen enzovoort, dat is aan hen niet besteed. Dat geeft ook niet. Dat geeft ook niet. Ze zullen het straks vanzelf zien, want hun ogen zullen opengaan. Net zoals bij Jozef, toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders. Toen gingen hun ogen open en zagen ze wie hij werkelijk was. Zo zal het straks zijn als Jezus terugkomt. En ze zullen zien, dat is de Jezus die wij verworpen hebben. Dat zijn geweldige tijden. Maar deze mensen konden denken, ja, wij geloven nu in een Messias. Maar ja, dat is eigenlijk wel heel raar. Dat is voor een Jood ook vreemd. Als je nou je hele leven gehoord hebt, als de Messias komt, wordt het vrede en gerechtigheid. Als de Messias komt, wordt het vrede en gerechtigheid. En nu moeten ze geloven in een Messias die A, onzichtbaar is. Er wordt gezegd, hij zit aan Gods rechterhand in de hemel. Oké, dat geloof je dan. Maar het is wel onjoods. En B, het wordt helemaal niet vrede en gerechtigheid. Integendeel, wij zijn juist degene die vervolgd worden. Wij horen bij de Messias en wij zijn degene die vervolgd worden. Hun hele wereldbeeld werd op zijn kop gezet. Wij zijn er 2000 jaar langs vooral niet anders gewend. Wij begrijpen het nu hoe het zit. Maar voor deze mensen was dat vreemd. En dan zegt de schrijver, dit is niet de eerste keer dat zo'n situatie zich voordoet. Kijk naar al die getrouwen in het Oude Testament. Die ook in zo'n situatie zaten dat ze wel beloften van God hadden, maar nog niet de verwerkelijking daarvan. En hoe moet je dat dan oplossen? Doordat je leeft uit geloof. Kijk naar Habakkuk die ik het net citeerde. Habakkuk klaagt tegenover de Heere God in hoofdstuk 1. Het volk is zo slecht, zo verdorven. Ziet u dat er niet? Jawel, zegt de Heer, ik zie dat wel. Ik ga de Babyloniërs op ze afsturen. Nou schrikt Habakkuk zich wezenloos. Want hij zegt, ja, wacht nou even. Maar die Galdeën, die Babyloniërs zijn nog erger dan de Israëlieten. Heerlijk als wij proberen God voor te schrijven hoe hij het toch maar het beste kan doen. Of dat hij methoden kiest die eigenlijk toch niet zo goed zijn. En dan is het even stil. En dan moet hij naar zijn wachttoren gaan. En dan kijkt hij uit. Want hij wacht op een nieuw antwoord van de Heere God. En in feite is dat antwoord heel simpel. De rechtvaardige leeft uit zijn geloof. Geloof dat tegen God zegt, ik vertrouw op u. Ik vertrouw op uw belofte. Ik vertrouw erop dat u alles gaat waarmaken wat u zegt. Ik begrijp er vaak helemaal niks van. Hoe u soms handelt. Hoe kunt u nou een volk Israël straffen door een volk dat nog erger is. Maar ik vertrouw u. Dat is geloof. Ik vertrouw u. En ik geloof dat het goed komt. Want ik geloof dat alles wat u beloofd hebt, dat gaat u waar maken. En dan zie je in het vervolg van het boek Habakkuk ook alweer zo'n hele heerlijke heenwijzing naar dat koninkrijk Gods. Wanneer al die beloften worden waargemaakt. Nou, dit past zo prachtig hier. Vandaar dat de schrijver dat hier ook citeert. En vandaar dat ik ook sprak over Abraham, Isaac en Jacob. En dan moet u een paar dingen bekijken hier. En door het geloof verbleef hij als een vreemdeling in het land van de belofte. Ik ben in vers 9. En dan staat er in vers 10, hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Nou, hoeveel katholieken en protestanten, als je vraagt wat betekent dat, die zouden gewoon zeggen, nou, de hemel. Die denken, kijk, Abraham die rekende er niet meer op dat hij ooit nog dit land zou bezitten. Dat zou pas aan zijn nakomelingenschap gegeven worden. Maar hij wist gelukkig dat hij naar de hemel zou gaan. Sorry, dat betekent het helemaal niet. Vergeet je vooroordeel. Zet het aan de kant. Ga nog even verder. Vers 13. In het geloof zijn deze allen gestorven. Maar ze zagen dat de verte begroeten het. Vers 14, wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. En wat is dat in vers 16? Een hemels vaderland. Wel, zeggen jullie tegen mij, Willem, daar heb je het toch heel duidelijk. Ze keken uit naar de hemel. Nee, vrienden, dat deden ze niet. Het begint al mee dat Luther, toen het ging over het koninkrijk des hemels, der hemelen, dat heeft hij zo zelf vertaald, niet waar, hij heeft het Nieuwe Testament vertaald. En dan kwam hij in Matthäus elke keer de uitdrukking tegen het koninkrijk der hemelen. En dat vertaalde hij als himmelrijk. En er zijn heel wat koralen ontstaan, Lutherse koralen over dat himmelrijk. En dat betekent altijd overal naar de hemel gaan. En ook Nederlandse protestanten en katholieken zeker. Als je zegt, we gaan straks naar het hemelrijk, dat is helemaal duidelijk, we gaan naar de hemel. Maar het koninkrijk der hemelen is helemaal niet in de hemel. Het is een koninkrijk op aarde dat vanuit de hemel geschonken wordt en vanuit de hemel bestuurd wordt. Zoals Daniel zegt tegen de koning Nebukadnezar in Daniel 4, u moet leren dat de hemel regeert. Het koninkrijk Gods is dat de hemel regeert op aarde. Dat hemels vaderland, dat is niet het straks naar de hemel gaan. Daar is Abraham nu. Hij is in het paradijs. Maar dat is niet waar hij op zat te wachten. Hij zit nog steeds te wachten. Weet u waar hij op zit te wachten? Op dat hemels vaderland. Hij weet het beter dan u. Maar wat is het dan, het hemels vaderland? Lieve mensen, wat het altijd is in de Hebreeënbrief. Het toekomstige aardrijk. De toekomstige eeuw. Het enige is, waarom is het dan hemels? Ik heb u al gezegd, is het koninkrijk de hemel hier op aarde. Maar Abraham wist dat als hij gestorven zou zijn, en dat geldt als wij nog zouden sterven voor die tijd voor ons precies net zo, dat we dan als het ware dat koninkrijk van de Messias straks van bovenaf zullen meemaken. Want wij zullen de opgestane heiligen zijn met ons verheerlijk lichaam. Maar het is hetzelfde koninkrijk, maar wel onderscheiden van de mensen die in hun sterfelijk lichaam in dat koninkrijk op aarde zullen wonen. Dus in die zin, en dat geldt ook voor die hemelse stad, weet u wel, die toekomstige stad waar het over gaat in Hebreeën 13. We hebben hier geen blijvende stad, we zoeken de toekomstige. Nou, ik denk dat 90% van alle traditionele christenen denkt dat is de hemel. Maar die hemelse stad, dat nieuwe Jeruzalem, dat hemelse Jeruzalem, zo wordt het in Hebreeën 12 genoemd, dat zou ik voor het gemak willen noemen de hoofdstad, de hemelse hoofdstad van het Messiaanse Rijk. Christus zal in dat rijk verschijnen aan de mensen, zoals hij in Handelingen 1 elke keer aan zijn discipelen verscheen. Vanuit de opstandingswereld verscheen hij elke keer. Ik denk dat het met de hemelse heiligen, met ons ook als we er zo deel aan zullen hebben, dat we zullen verschijnen aan de mensen hier op aarde, want we zullen met Christus regeren. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, dat doet er niet toe. Maar Abraham wist, ik ga dat oprecht naar dat hemels koninkrijk. Dat koninkrijk der hemelen. En ik ga dat meemaken van bovenaf, als ik het zo uitdrukken mag. Dat is de stad die fundamenten heeft. Dat is het hemelse Jeruzalem, waar Hebreeën 12 over spreekt. Dat is de toekomstige stad van Hebreeën 13. Daar keken zij naar uit. Zij keken uit naar het koninkrijk Gods. Mag ik u nog één voorbeeld geven, dan gaan we pauzeren, van het misverstand. Genesis 49, Jacob zegent zijn zonen. En op een bepaald moment, als hij het heeft over Dan, en ik geloof dat Dan daar een type is van de antichrist, dan heeft hij het over de donkerste fase in de geschiedenis van Israël. En dan zegt hij in de Statenvertaling, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Miljoenen katholieken en protestanten zagen daarin een heerlijke troost. Net als Jacob lagen ze op hun sterfbed en ze zouden spoedig naar de hemel gaan. Sorry, daar heeft Jacob het niet over. Het woord zaligheid is al misleidend. Bij de herziene Statenvertaling heb ik gesmeekt dat ze zouden vertalen wat er echt stond, namelijk verlossing of heil desnoods. Verlossing. Jacob ziet uit naar de verlossing van zijn volk Israël. En die verlossing van Israël als volk, volgens de belofte van God, breekt pas aan als straks het Messiaanse Rijk werkelijkheid wordt. Dat is dat Rijk waarover hij schrijft, bij Juda. Totdat Silo komt, zegt hij, en dan zullen alle volken, Silo komt voort uit Juda, en dus alle volken zullen hem gehoorzaam wezen. Dat gaat niet over de hemel, dat gaat hier over het koninkrijk op aarde. Alle volken die onderworpen zullen zijn aan de ware Silo, aan Christus. En in Jozef zien we opnieuw een voorafschaduwing van de Messias. Jacob is niet bezig met naar de hemel gaan. Jacob is bezig met het komende koninkrijk. In zijn hele profetie. En in dat licht staan die woorden, op uw heil wacht ik, o Heer. En Jacob wacht vandaag nog steeds. Hij is in de gelukzaligheid bij de Heer, maar dat is een onvolkomen gelukzaligheid. Hij is nog niet verrezen uit de dood. Christus is nog niet teruggekomen, zijn rijk is nog niet gevestigd. Wij wachten op aarde en hij wacht in de hemel. En zowel voor Jacob, trouwens ook voor Isaac en Abraham, en voor ons geldt eens zal het geloof verwisselen in aanschouw. In die zin zou je kunnen zeggen dat zelfs de hemelse heiligen nog steeds leven in geloof. Dat wil zeggen, nog steeds uitzien naar de vervulling van de belofte van God. En als Christus terugkomt, dan gaan die beloften pas in vervulling. Nou, ik heb u misschien een heleboel ingewikkelde dingen aangereikt, maar wat heerlijk dat u nu even kunt ontspannen en dat u daarna al die moeilijke vragen die bij u zijn opgekomen op mij kunt afvuren. En ik zal kijken wat ik dan voor u mag betekenen. Over een kwartier treffen we elkaar weer.